Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 232 gaan we het hebben over de vernieuwing van het verbond. Wet en profeten, Mozes en Elia mogen beide een vernieuwing van het verbond aangaan tussen God en zijn volk. Wat zegt dat over ons? We gaan het erover hebben in deze podcastaflevering. Wij wensen u veel luisterplezier.
Het gaat over vernieuwing van het verbond. En een parasha altijd bestaande uit wet en profeten. Nou, hier de twee hoofdrolspelers van wet en profeten, Mozes en Elia. Dus ik ga het eerst hebben over Mozes, maar ik wil ook zeker aandacht voor Elia. En dan de teksten die we ook uit de laatste tekst van ons Oude Testament en een tekst met visie. Ik hoop dat u ook visie hebt voor de komst van de Messias. En dan moet er één ding gebeuren. Dat hebben we net gelezen. Nou, en waarom we dat dan nodig hebben, dat komt eerst al direct bij Mozes naar voren. In deze parasha gaat het niet alleen om een telling en een hefoffer, maar het doel is dat die tabernakel is één. En dat staat twee keer in Gods woord. De tabernakel is één. Wel drie onderdelen, maar de tabernakel is één. En God wil ook dat wij niet alleen in denken willen en voelen, maar dat we daarin één zijn in wat we denken en wat we willen en wat we ervaren. En omdat God één is, drie personen, God is één, wil hij ook dat wij één zijn. Dus die hele parasha gaat om, uiteindelijk draait om de eenheid. En in de wereld is er veel verdeeldheid. Jongens, de diabolos, dat is een Grieks woord. Maar in het Grieks, het woord dia betekent twee. Scheiding. Dan ben je niet meer één. En God wil juist dat we door alles heen en het offer, dat we meebouwen in die ene tabernakel. En die ene gemeente. Alleen de aanleiding voor dit gebeuren was niet zo mooi. Het volk had een tweede ronde nodig om werkelijk in het verbond te komen. Want de eerste keer dat Mozes de berg opging en daar bij de Heer was, na 40 dagen, 40 is een periode, kwam hij van de berg af en wat had het volk gedaan? En dan zegt notabene Aaron, met die gouden kalf, dat gouden kalf. Dit is de God die u uit Egypte heeft geleid. Nou, doe maar, je zult maar dit soort voorgangers hebben. Dan ben ik altijd blij dat er twee controleren van wat ik zeg. Huh? Want je weet het maar nooit. Nee, maar je moet altijd het woord checken. Ja toch? Kijk. Dat Mozes dan in conclaaf gaat met God. Mozes ging bidden. Maar dan krijgen we een bepaalde woordenwisseling. Dat God zegt tegen Mozes. Gij hebt dat volk uit Egypte geleid. Nee, zegt Mozes. Nee, u bent het die uw volk heeft uitgeleid. Ik mocht helpen, maar u was degene die het volk heeft uitgeleid. En dan wil Mozes uiteindelijk pas na de tweede keer, en gelukkig dat we vaak ook bij God een tweede kans krijgen, want na 40 dagen rouw over dat gouden kalf, dan weer 40 dagen op de berg. En dan komt Mozes de tweede keer die berg af. Dat is dus drie keer 40 dagen na Shavuot. En dat is 50 dagen na Pesach. Dus dat is 170 dagen na Pesach. Wanneer kom je uit? Wanneer komt Mozes de tweede keer van die berg af? Mis nooit. Altijd hetzelfde op Yom Kippur. Moet je nagaan, dat is al een les, hè? Dat we door de verzoening krijgen wij Gods woord. En dat zijn de enige twee stenen tafelen die God zelf geschreven heeft. De rest is door Gods geest geïnspireerd hebben mensen opgeschreven. Maar dit zijn de enige twee die God heeft opgeschreven. En waarom twee tafelen? Juist. Ieder van de verbondspartners kreeg een kopie. Met andere woorden, dit is de eerste en de enige bron dat we verbond hebben die op die geschreven is. Het staat zwart op wit. Maar de aanleiding voor die verbondsluiting was niet zo leuk. Je weet, Israël ging uit Egypte en voordat God hen in die koninklijke positie kon stellen, gij zijt mijn volk van koningen en van priesters, een volk mij ten eigendom. Voordat God dat volk in die koninklijke positie kon zetten, weet je, ze waren uit Egypte, hè? Slavernij, hè? Dat is het laagste van het laagste, hè? En ze worden gezet op een koninklijke positie. Logisch zou je bijna zeggen dat die tegenstander van God niet stilzit. Kent u dat? Toen in de vorm van Amalek, die niks anders wou doen dan via de achterdeur vrouwen en kinderen en bejaarden pakken. Hé, is dat niet bekend? Wie gaat nu in diezelfde geest van Amalek vrouwen en kinderen nemen en dan in een donker gat stoppen ter bescherming van zichzelf? Dus die geest van Amalek was niet alleen toen, want de Bijbel zegt, dat wil zeggen, God geeft opdracht in de samenvatting van de Torah, Deuteronomium 25, dat God zegt, vergeet niet wat Amalek heeft gedaan. En God heeft een strijd met Amalek van generatie op generatie. We zien het al bij die eerste die in die koninklijke positie komt, Saul, dat zijn koningschap van hem wordt afgenomen. Waarom? Omdat hij met Agag, de koning van Amalek, te vriendelijk was. Later zien we met Esther en die Haman, binnenkort de Purim. Nou, we weten, Haman was een Agagiet die in diezelfde bitterheid van Amalek niet wou dat Gods volk in zijn bestemming kwam. En daarom kijken we straks niet alleen naar die geest van Amalek, dat is de aanleiding, maar vooral ook naar die geest en kracht van Elia. Want Elia is ook een figuur die vernieuwing van het verbond, ja, niet alleen mocht aankondigen, maar dat het ook gebeurde. Maar als je dat gedeelte leest, 1 Koningen 18, wat mij dan weer verbaasde, dat Elia gaat gewoon een religieuze wedstrijd aan. Hè? Ja toch, hij gaat gewoon een religieuze wedstrijd aan. Van nou, als die Baal dan God is, nou, prima. Laten we gewoon twee stieren nemen, één voor Baal, één voor de Heer. Waarom een stier trouwens? Nou, dat gouden kalf, weet u nog, met Mozes en Aaron vooral dus. Dat was dus het kalf wat een beeld was uit Egypte. Van de apisstier. Een beeld van kracht. En Aaron liet dat gouden kalf, wellicht een stierkalf, maar die werd altijd geofferd, genomen als een beeld van kracht. Dit is de God die jullie uit Egypte heeft gedaan. Maar ook in dat andere beeld wat je misschien kent van Nebukadnezar, weet je wel, die had die droom met het gouden hoofd en noem maar op. En Babel stond bekend om zijn occulte dingen. Dus dat gouden hoofd, dat droop gewoon occultisme af tot aan de voeten toe. Hè? En dat beeld van het gouden hoofd in Babel, daar werd de god Marduk aanbeden, gesymboliseerd door een stier. Als een teken van kracht. Maar denk niet dat het was vroeger en ver weg en weet ik het wat. Weet u dat voor de Raad van Europa staat het beeld van the woman is riding the beast. Dat is dus een stier. Ja, het is dus niet vroeger daar in Babel of in Egypte. Het is in ons Europa. Hè? Jongens, het is een geestelijke strijd. En we zien ook die geest van Amalek door de geschiedenis heen. Iedere keer zich in een andere vorm manifesteren. Ook in Hitler. Wou maar één ding. Israël van de... En wat deed de kerk 100 jaar geleden? Die zweeg. En als we dan naar de profeten lezen van 1 Koning 18 met Elia over die geestelijke wedstrijd, over die twee stieren. En hij zei erbij van, nou, welke God antwoordt met vuur, laat die God zijn. Als Baal het is, prima. Maar als het de Heer is, dien hem. Maak een keus. En wat staat er? Het viel maar weer zo, was weer zo treffend. En het volk antwoordde hem niets. Het volk zweeg. We stonden allemaal te kijken, af te wachten en vooral geen keuze te maken. Mensen, ook 100 jaar geleden, toen Hitler langzamerhand tot macht kwam, dat was niet in één dag, hè? Dat is een periode, dat hij zo fulmineerde tegen Israël. Ach, dat vond men in het vervangingstheologie kerkland nog wel best. Maar men had geen idee dat hij de hele wereld in een oorlog sleepte. En uiteindelijk 55 miljoen mensen zijn omgekomen, hè? In Europa. En de kerk zweeg. Net als bij Elia. En het volk zweeg. En dan het mooie is ook weer van die tweede kans. Dat is ook weer wet en profeten. Alles wat we met Mozes zien, zien we ook bij Elia. En we gaan de lijn doortrekken naar het nieuwe verbond. Bij Mozes kreeg je een tweede kans. Dat wil zeggen, wij kregen een tweede kans, de volk kreeg een tweede kans. Dat die tweede zet stenen tafel. Zoals ook bij Elia, want die Baalpriesters die waren de hele dag al bezig. Hè? Vanaf het ochtendoffer tot het avondoffer. Op een gegeven moment Elia, die, u kent het verhaal, hè? Ik vind dat wel leuk dat er wat humor in de Bijbel is. Die Baal, met vakanties hier op het toilet en alles wat hij, ja oké, u kent de tekst, dus ja. Maar wat dan zo mooi is, als je een Israël patroon kent van de offers, en vandaag gaat het ook over een hefoffer, een offer. Er is in Israël het ochtendoffer waar God de schepper aanbeden wordt. En het avondoffer waarin God de herschepper aanbeden wordt. Dus bij het avondoffer krijgen wij een tweede kans tot herstel. Tot herstel van het verbond met de eeuwige. En dat vind ik dan zo mooi. Hè? Hij laat niks aan toeval over. Laat het altaar met heel veel water overgieten. Dat het duidelijk is dat hij het niet ondertussen heeft aangestoken. Hè? Nee, dat is toch duidelijk. Daarvoor ging dat. En dan is er één gebed en één wonder van God. En wauw. Nationale bekering. Heel het volk riep ineens. De Heer is God. De Heer is God. Zullen we dat even met z'n allen doen? En heel de gemeente zeiden. De Heer is God. De Heer is God. Amen. Ja jongens. Kijk, dan denk ik wel eens. Bij Mozes was de eerste keer bij 3000 mensen vonden de dood. Bij Pinksteren, Shavuot in het Nieuwe Verbond, één preek van Petrus en uitzending van Gods geest en 3000 mensen komen tot geloof. Dat is die balans. Hoeveel zouden er ongeveer op die Karmel gestaan hebben? Bent u wel eens daar geweest bij de Karmel? Het is toch een redelijke stijl. Dus daar kunnen geen miljoen mensen daarboven gestaan hebben. Zou er ook iets van 3000 geweest zijn? De Bijbel vertelt het niet, maar beeld me dat zo in. Waarom niet? Maar goed, die 3000 is een afschaling van heel het volk. Hè? Sowieso. En nou, over die geest en kracht van Elia. We hebben gelezen de laatste tekst in ons Oude Testament. Die is iets anders ingedeeld dan de Hebreeuwse. Kent u wellicht. We hebben gelezen Maleachi 4 vers 5 en 6. Dat voordat de Messias komt, wordt eerst die profeet Elia nogmaals gezonden. En weet u, als we ook in het evangelie van Lucas lezen, hebben we zo net niet gelezen, maar in Lucas hoofdstuk 1, daar staat bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Dat zijn vader Zacharias, die was in die tempel, weet je? Het ging over die tabernakel, het verlengde de tempel. En hij diende eenparig God. En ook op het moment van het avondoffer komt Gods engel. En die vertelt hem een blijde boodschap, evangelie. Dat zijn vrouw na zoveel jaar zal zwanger worden. En Zacharias moet hem de naam Johannes geven. En daar staat erbij. En er zal blijdschap en vreugde bij u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heer. Geen wijn, geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heer uw God. En nou komt hij, vers 17. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om wat te doen? En nu komt de aanhaling van de laatste tekst van ons Oude Testament. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heer een toegerust volk gereed te maken. Weet u, zoals Mozes een brugfunctie heeft vanuit de slavernij naar bevrijd volk. Zoals Elia een brugfunctie is van ongeloof met Izebel en de hele Baalcultus tot geloof in de ware God. Zo is ook Johannes de Doper een brugfiguur tussen wat wij Oude Testament en Nieuwe Testament noemen. En wet en profeten wijzen op de Messias. En weet u, er is één figuur die de heraut van die Messias is. En dat is die Johannes de Doper. En die wordt vaak in ons verband niet eens zo vaak aangehaald. Weet u wat Yeshua van Johannes zei? Er is niemand uit vrouwen geboren die groter is dan hij. Maar de kleinste in de koninkrijk zal groter zijn dan hij. Prima. Maar het betekent dus dat wet en profeten ook naar die herout van die Messias. En we hebben gelezen die tekst die met Pinksteren, of net een dag na Pinksteren, gezegd wordt door Petrus, dat Jezus moest met hemelvaart naar de hemel en de hemel moest hem opnemen. Ik had dit vreemde tekst. Maar goed, de hemel moest hem opnemen tot de tijd der wederoprichting van alle dingen. En wie gaat die wederoprichting van alle dingen doen? Degene die komt in de kracht en de geest van Elia. Niet voor niks als we straks Pesach vieren. Doet hij, hè, straks? Of slaan we dit jaar over? Dan wordt er altijd bij die sedermaaltijd één stoel voor Elia klaargezet. Weet u? Dus we vieren dat met verwachten dat Elia komt. En wat gaat die Elia doen? Die gaat het hart van de vaderen terugbrengen naar de kinderen. Als je dat oppervlakkig leest, tenminste gewoon in eerste instantie, dan denk je, nou, hé, eindelijk. Amen. Eindelijk harmonie in het gezin. Want er is al zoveel gekissebis. Maar er komt eindelijk voordat de Messias komt, komt de harmonie in het gezin. Amen en amen. Maar de tekst heeft vaak een aantal lagen. En wie zijn de vaderen en wie zijn de kinderen? Nou, wie zijn de vaderen? De Bijbel heeft het niet in ons Nederlands taalgebied, maar wat zegt de Bijbel over de vaders? Altijd Abraham, Isaac en Jacob. Dat zijn de vaderen. Wie zijn de kinderen? In eerste instantie de kinderen van Israël. Dus voordat de Messias komt, dat er een profeet Elia bezig is om wat te doen, om de kinderen van Israël terug te brengen tot het hart van de vaderen. En wij als christelijke ambassade, we hebben inmiddels al bijna 200.000 Joden teruggebracht naar het land. Dat is fase 1. Maar we bidden dat Gods geest van genade gebeden overeenkomt, dat ze niet alleen terugkeren tot het land, maar terugkeren tot het hart van de vader en tot het geloof van Abraham, Isaac en Jacob. Ja toch? En dat gaat gebeuren. God zegt dat 3 keer in zijn woord. Maar hij gaat niet alleen de kinderen van Israël terugbrengen tot het geloof van de vaderen. De tekst heeft nog een veel grotere implicatie. En nou komen wij in beeld. Weet u hoe wij genoemd worden in het Nieuwe Testament? Gelovigen uit de volkeren? Ja, dat is een aanduiding. Weet u hoe de Bijbel ons noemt? Kijk, in Antiochia werden de volgelingen van Christus voor het eerst christenen genoemd. Want die gelovigen die hadden het iedere keer over Christus dit en Christus dat. En, hè, dus logisch dat anderen tegen die mensen zeggen, nou ja, die zijn zo vol van Christus, dan noemen wij hun christenen. Zo is die naam gekomen. Maar weet u hoe de Bijbel ons noemt? Als je de meest geliefde apostel van Jezus, Johannes, die het evangelie en openbaar, maar ook de 3 brieven geschreven heeft. Als je 1 Johannes leest, dan worden wij, gelovigen uit de volkeren, worden kinderen genoemd. En onze geestelijke vaderen zijn Israël. Dus geen plek voor vervangingstheologie. Nee, maar wij als kinderen in de geloof keren terug tot het geloof van de vaderen. En nemen dus Gods woord, vooral ook het Oude Testament, de Tanach, serieus. Maar ook het mooie, de wisselwerking, en dat zien we nu gebeuren door die hele oorlog Dat sinds 7 oktober zijn we als Christenambassade iedere dag gaan bidden. Wereldwijd gebed. Vanuit Jeruzalem. Iedere dag tot 1500 mensen die meedoen. En als er soms een groot aantal uit China meedoen. Dan is soms achter één zo'n telefoon of internetnummer. Zit soms wel een hele gemeente. Dus het zijn zeker 1500. En dat is nu al 145, 146 dagen. Jongens, waar de tegenstand niet op gerekend heeft, dat nu voor het eerst in 2000 jaar er miljoenen gelovigen uit de volken samen met Israël bidden om die vrede. En dat God door gaat werken. En door de crisis, jongens, zeg dan maar gewoon 7 oktober, wij waren 5 oktober in Israël. Op het eind van het Loofhuttefeest. Wij waren met ruim 3.500 mensen op het Loofhuttefeest. Uit al die landen. In 5 oktober, 2 dagen voor die day zeg maar. Waren we met ruim 600 mensen bij de kibbutz langs de Gazastrook. Hebben bomen geplant in dat park Be'eri. De burgemeester van dat gebied heeft ons toegesproken. En we hebben een geweldige praise and worship daar gehad. En 2 dagen later, precies op die plek begon het. Hè? En dan lees je een maand later in alle Israëlische kranten, dat de Christian Embassy saved 3000 lives. Dan denk je, vanwaar de eer. Nou, we komen daar al vaker. Want ja, voor corona was het zo'n spelletje dat ze met granaten afschoten. Toen hebben we 170 schuilkelders gegeven. Daarna hadden ze een nieuw spelletje bedacht. Dat ze met luchtballonnen met vuurwerk eraan op het rijpe koren. En dan, je kent het wel, hè? Precies hetzelfde wat die Midianieten vroeger ook deden. Nou, en nou doen ze precies hetzelfde als Amalek. En 2 jaar geleden hebben wij als Christelijke Ambassade daar allerlei alarminstallaties gegeven. Je bidt de Heer erom, wat mogen we doen? Nou, prima. En die zijn 7 oktober gebruikt. Bij wijze van spreken, er hoefde maar iemand 1 op een knop te drukken, dat de hele club gealarmeerd is. En dat daardoor niet 5000 mensen, want de terroristen waren van 5000 de kopie kleiner te maken, maar slechts 1200. Nog 1200 te veel, maar geen 5000. Jongens, gebeden hebben zin. En zo kunnen we nog een groot aantal wonderen vertellen. Weet u, voor 7 oktober, het volk was zo verdeeld tot als wat, hè? En we bidden al jaren dat Israël niet op zijn leger moet gaan vertrouwen, maar op de Heer. Nou, 7 oktober heeft 1 ding duidelijk gemaakt. Dat leger was niet voorbereid. En die keek de andere kant op. En het volk zweeg. En dan hoeft er maar iets te gebeuren. En nou zien we dat God ook iets doet in de harten van de soldaten. Onze directeur heeft zelfs 2 zonen die in het leger zitten, ook in Gaza. En hij zegt, als ik daar kom in zo'n army base, dan voel ik de zalving van de hemel. In een legerplek, waar je het minst verwacht. En voor de oorlog misschien 5% van de soldaten was gewend te bidden. Nou doet 90% het. God gaat door de crisis heen en niet alleen daar, maar ook door het groeiend antisemitisme. Nou, de aanvragen voor de Aliyah zijn verdubbeld ten opzichte van afgelopen jaar. Dus we zien dat God een grote plan heeft. Niet alleen voor Israël, maar ook voor de Gazastrook. Weet u dat er een profetie is in Zacharia 9? Dat eenmaal Filistea zal een onderdeel van Judea worden. Maar wel als de kwaad overwonnen is. En er zijn nu al allerlei verzoeken dat zodra dat gebeuren van Hamas verbroken is, dat er 3000 zendelingen naar Gazastrook komt. En de vorige minister van toerisme, Rabbi Benny Elon, die zei eens een keer tegen ons, waarom sturen jullie geen zendelingen naar Gaza? Wij vroegen, zendelingen? Want in Israël is me daar toch niet zo happig op. Even missies. Hij zei, waarom dan? Nou, hij zei heel simpel. Als die mensen daar geloven wat jullie geloven, dan hebben we geen oorlog. Jongens, God heeft een veel groter plan. Want als de macht van Hamas gebroken is en de mensen daar vrijkomen, we kennen allemaal Jesaja 19 hierbaan, dat God dingen gaat doen. Er zijn inmiddels, want Iran is natuurlijk de bron van hoop, er zijn inmiddels al 6 miljoen gelovigen in Iran. En nou over Egypte gaat ook de goede kant op. Jongens, God heeft een veel groter plan. En wanneer de Arabische volken tot geloof komen, dan gaan die eindelijk doen wat wij 2000 jaar niet gedaan hebben. En dat is Israël tot jaloezie brengen. En weet je, dat heb ik van Peter Tsukahira. En ik wil je ook één boek even laten zien. Ik heb een aantal meegenomen. Een boek over discipelschap. En we vertaald en hij komt ook naar het Israël weekend toe. En weet je, zijn eerste boek over Gods tsunami, dat heeft ons diep geraakt. Dat het evangelie met Pinksten begonnen is in Jeruzalem. 1 preek van Petrus en de werken van de heiligheid, 3000 tot geloof. Door Petrus en Paulus gaat het naar Klein-Azië en dan naar Europa. Door een bekeerde Jood, Columbus, is het naar Amerika gegaan. Sinds de opwekking van Azusa Street is het ook een revival in Latijns-Amerika. In onze laatste 30 jaar wordt er in Nederland iedere week een kerk gesloten. Maar in Brazilië wordt er ieder uur van de dag een kerk geopend. Amen of amen. Inmiddels is het vuurtje van het evangelie verder. Aan de andere kant van de wereld, Samoa, meer dan 50% wederom geboren christenen. Filipijnen. De mensen staan in de rij om mee te mogen doen met het gebed. Wij zijn blij dat we als Nederland 4 keer een uur in de maand zo vullen. Daar in de Filipijnen doen ze 176 uur. Waar is opwekking? 3 keer ramen. En inmiddels de grootste kerken zijn in Zuid-Korea. Die ene kerk van Yonkin Choal heeft er meer dan 1 miljoen leden. Dus ik weet niet wat voor visie voor gebouw je hebt, Bert. Maar miljoen. Ja. Hij weet het. Ja. En weet je, die zendelingen in Zuid-Korea, die kom je op de muren van Jeruzalem tegen. Maar die zijn wat fanatieker dan wij. En die willen de evangelie door de zijderoute en de specerijenroute van China terug naar Jeruzalem. En de keerpunt dus waar nu een hoop mee te doen is, is natuurlijk nu Iran. Daarom is daar zoveel turbulentie, geestelijke strijd. En de laatste van de volken, en het staat al in Handelingen 2, zijn de Arabische volkeren, de broedervolken van Israël. Maar er komt nog verzoening tussen Isaac en Ismaël. Er komt ook verzoening tussen Jacob en Esau. Het is alleen dat die kleinzoon van Esau, Amalek, zo verbitterd is. Maar God wil ook het hart van verbitterden genezen. En als de Arabische volken tot geloof komen, nou dat wordt 1 grote jaloezie naar Israël toe. Hoe kan het dat zij de God van Abraham, Isaac en Jacob dienen? En wij niet. Jongens, er moet dus nog 1 ding gebeuren voordat de Messias komt. En dat is die profeet Elia zal het hart van de vaderen en de kinderen verbinden. En andersom. En wij mogen daarin helpen. Kijk, deze gemeente is een vruchtbare grond. Hier hoef je niet te verdedigen dat Israël erbij hoort. In veel andere kerken is het nou Israël als de waarheimaal. En het gaat nu om ons. Nee, het gaat van de kinderen terug naar de vader. We zijn 1 met Israël. En Jezus heeft ook al die scheidsmuur tussen Jood en niet-Jood weggedaan, zodat wij als ene nieuwe mens samen uitzien naar die grote dag. En wat is die grote dag? Dat ook Israël zegt, gezegend hij die weggaat. Nee, niet die weggaat. Nee, dag. Hij die komt.
Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor naar ICEJ.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.